En zo waren wij terecht aan het einde van Efeze hoofdstuk 3, waar de apostel opnieuw in gebed gaat, nog veel uitgebreider dan in hoofdstuk 1. Maar met dezelfde strekking. Met het idee namelijk dat wij als gelovigen zouden naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Vers 16 is dat. Dat is de versterking van de inwendige mens en niet de uitwendige, overigens. Opdat Christus, vers 17, door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde, in de praktijk in de gemeenschap, geworteld en gegrond zijt, gaat dus toch om een gezamenlijkheid. Want daarmee grijpt hij vooruit op vers 18. Wij zouden gezamenlijk geworteld en gegrond zijn, dat gij in liefde geworteld en gegrond, dat wil zeggen gegrondvest zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen. En daar vind je die gezamenlijkheid terug. Het vervelende van het vers is, moet ik zeggen, nou, het ligt niet aan het vers, maar het probleem altijd bij dit vers is dat wijd en zijd het verklaard wordt alsof u een beetje ervan zou begrijpen en ik ook een beetje, en dan samen dan weten we alles. Of zoiets. Of begrijpen we alles. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen dat dat niet het geval is, dat niet de bedoeling is. Maar het is een uitleg die voorkomt uit het idee dat we hier zo weinig begrijpen. En dan zeg ik altijd, nou ja, dan moet je wat meer studeren. Nee, ja, dat zeg ik tegen mezelf ook. Dus dat is, dat is nou eenmaal de bedoeling. Dat we die dingen bestuderen. Onderzoeken heet dat. En het ideaal is dat u het ten volle zou begrijpen, en ik ook, en wij allen, en dus gezamenlijk. En dat brengt ook gemeenschap. Bovendien, als u een beetje begrijpt van het ene ding en ik wat van een andere specialiteit uit de Bijbel, dan dat brengt ons niet bij elkaar namelijk. Dat is dwaasheid. Dat is niet gezamenlijk. Dat is nou juist verdeeld. Een verdeling enzovoorts. Hè. U kent het wel, zodra je naar het ziekenhuis moet, dan word je van het kastje naar de muur en weer naar een ander kastje gestuurd, en van het ene loket naar het andere. En ze hebben allemaal hun specialiteit, en u weet dat het gewoonlijk ook misloopt, dus omdat er niemand is die verstand van zaken heeft. Nou, van een beetje. Veel zelfs van een beetje. Hè? Sommigen weten alles van niets, heb ik me wel eens laten vertellen. Zijn zulke specialisten. Nou ja, goed. Maar de bedoeling is dat wij opgebouwd worden in het geloof. De apostel komt er een halve bladzijde later op terug. Waar staat dat wij vers 15 van hoofdstuk 4... de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is. En niet allemaal een beetje, maar het geldt alles. En voor iedereen uiteraard. Hè. Opdat gij ten volle kondet begrijpen, zou kunnen begrijpen, met al de heiligen, samen met al die anderen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Dat het tamelijk onbereikbare idealen zijn, dat mogen dan zo wezen, maar laat u dat niet hinderen. Toch? Daar strekken wij ons naar uit en dat is de bedoeling. We weten dat ook tamelijk zeker, omdat er staat hier op dat Christus door het geloof in uw hart te wonen. In Colossense, de parallele brief, weet u wel, daar staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat komt tamelijk goed overeen, lijkt mij. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, heet het hier. En in de Filippense brief, die net zo goed parallel is, maar de dingen van een andere kant bekijkt, daar staat op dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Al het andere heb ik weggegooid, zegt Paulus, reken ik verlies opdat Christus mijn winst zou zijn. Het gaat altijd over hetzelfde, ja. En hier komt het ook bij kennen uit, hè? Vers 19. En bekennen, dat wil zeggen erkennen, maar ik vind het leuk dat ze het nu een keer met bekennen vertaald hebben, omdat dat dan toch specifiek in het Nederlands de term is voor deel hebben aan, voor gemeenschap namelijk. Hè? En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Want de liefde gaat de kennis te boven. U weet, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Dat was 1 Korinthe, geloof ik weer. Maar het neemt niet weg dat liefde verwekt wordt door kennis eigenlijk. Wat men niet kent, kan men niet lief hebben. En hoe zou je hem lief hebben die je niet kent? Er zijn er genoeg die zeggen, ja, maar het gaat niet om kennis, het gaat om het liefhebben van de Heer. Dat doen ze dan, de Heer liefhebben. Dat weten ze zeker, want ze hebben het net nog gezongen. Of ze gaan het nu zingen. En dus is het dan zo. Als je de Heer niet kent, kun je hem niet liefhebben. Ik ben ervan overtuigd dat als je hem kent, heb je hem ook lief. Dus zo gaat dat nou eenmaal. En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Die termen die worden ook herhaald, zo links en rechts. Hè, wij zijn in Christus en in Christus woont al de volheid Gods. Lichamelijk staat er dan. En in weer een andere plaats staat dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. En dat soort dingen meer. Of gewoon dat wij veranderd zouden worden naar zijn beeld. Want dat is waar het allemaal over gaat. En dat gebeurt doordat wij, die lege vaten zijn van nature, ons laten vullen met zijn woord. Dat is zijn onderwijs, ja. En dat bepaalt ons denken, bepaalt ons het kader van ons denken op zijn minst. Bepaalt onze levens eigenlijk, bepaalt onze identiteit vervolgens. En zeker om het praktisch te zeggen, bepaalt het de weg die wij gaan in het leven, de beslissingen die we nemen enzovoorts. En dat is de inhoud van het gebed. U begrijpt dat dat gebed in principe dezelfde betekenis heeft als Efeze 1. Dat wil zeggen dat hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En ik haal het er weer even bij aan, omdat er natuurlijk in de Statenvertaling daar staat in zijn kennis aan het eind van 1 vers 17. Maar als je dit gebed ernaast legt uit Efeze 3, zal helemaal duidelijk zijn dat het echt gaat om kennis van hem. Omdat ik hem ken. Waarna de apostel min of meer, niet alleen dit gebed, maar deze hoofdstukken zelfs afsluit. Waarin, dus Efeze 1 tot en met 4, waarin sprake is dan van een, laten we zeggen, leerstellige, want theoretisch vind ik ook weer zo raar, maar een leerstellige uiteenzetting. Waarna op grond daarvan in hoofdstuk 4 het een en ander aan praktische zaken besproken wordt, bezien wordt. En het wordt ingeleid, maar ook samengevat, want zo doet de apostel dat gewoonlijk. Inleiden is tegelijkertijd samenvatten, dat is bij al die brieven ook zo. Hè? In de eerste verse van zo'n brief, daar vind je meteen een samenvatting van de hele brief. En de vermelding van het onderwerp enzovoort. Zo was het in deze brief ook, want de samenvatting was in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14 bij elkaar. Even een paar punten enzovoort, en dan wordt er ingezoomd en wordt specifiek stilgestaan bij de opstanding van Christus en zijn hemelvaart en wat daarmee samenhangt en wat daar de consequenties van zijn. En hier in deze volgende hoofdstukken, de resterende drie hoofdstukken van deze brief, vinden wij, laten we zeggen, het praktische deel van de brief. Ook dat is een indeling die bijna in alle brieven voorkomt. Dat wil zeggen, leerstellig deel en dan een praktisch gedeelte. Soms is het iets gecompliceerder, maar hier is het eenvoudig. En dus vanaf hoofdstuk 4 vers 1 vind je een introductie tot die volgende drie hoofdstukken. De essentie daarvan. En dan zegt hij, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heer, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Het lijkt mij tamelijk vanzelfsprekend. Als je ergens toegeroepen bent, dat is voor jou een bepaalde toekomst. is weggelegd of voor jou een toekomst is bepaald, hoe zeg je zoiets, dan heeft dat consequenties uiteraard voor vandaag. Hè? Ja. En men zal dus in overeenstemming daarmee wandelen en naar de waarde daarvan wandelen. En die roeping is nog wel wat waard ook. Want u weet, wij zijn geroepen tot zoonstelling, tot een erfenis, tot heerlijkheid. Of wat voor woorden er maar voor gebruikt worden. Het gaat erom, zei Petrus, dat wij wedergeboren zijn tot een onvergankelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En zo is het maar net, daarheen zijn wij onderweg. Dat is onze roeping. En hier in Efeze heette het dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. En in de verse die in de laatste verse van Efeze hoofdstuk 3 gaat het om heerlijkheid. De volheid, Gods heerlijkheid en hoe het maar genoemd mag worden. En men zal dien overeenkomstig wandelen. In overeenstemming met die roeping. Dat staat hier trouwens ook niet alleen maar. Het heet elders in 1 Thessalonicenzen 2, vers 12, heet het: men zou waardiglijk goden wandelen. Waardiglijk goden. In Filippenzen 1, vers 27, heet het: men zou wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Hier heet het waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. En in Colossense heet het: men zou wandelen waardiglijk den Heere. En tel ze maar bij elkaar op. Ik bedoel, het is natuurlijk toch alle keren hetzelfde. En dan heb je ook trouwens nog 2 Thessalonicenzen 1, vers 11. Dat God u waardig achtte der roeping enzovoorts. Want dat is uiteindelijk dan toch nog maar de vraag. Degene die zoveel bezwaar maken tegen onze klassiek evangelische zekerheid van onze zaligheid, die kan ik geruststellen, zijn een paar dingen niet helemaal zeker. Er zijn toch nog zaken die van ons afhangen. Echt wel. En ik roep altijd ogenblikkelijk erachteraan, en ik ben er nog blij mee ook, want anders had je helemaal niks te doen. Althans, niks zinnigs. Nou ja, hard rondjes schaatsen. Hè? Dan zit je te kijken, ja. En dan denk je, oh, wat een flauwekul is het eigenlijk toch. Hè? Wat een overdreven gedoe eigenlijk toch. Met alle respect voor die lui, want ik vind het echt hartstikke mooi. Hè? Ja, natuurlijk, vind ik prachtig. Maar het is natuurlijk zinloosheid, maar dat is een mooie karikatuur van het hele menselijk bestaan natuurlijk. Hè? Je kan druk bezig zijn, al je uiterste beste, uiteindelijk leidt het tot niks. Ja, het is jammer dan, maar. Dus zolang die lui er allemaal lol in hebben, is het goed. En zich ermee vermaken, helemaal goed zelfs. En wat ons betreft, zo is het voor ons natuurlijk ook. Alleen bij ons heeft het nog wel degelijk zin. Omdat wij nou eenmaal deel hebben aan niet alleen aan eeuwig leven, maar zelfs aan deze roeping waarover hier gesproken wordt. Hè. En het kan zijn dat God je uiteindelijk niet waardig acht die roeping, want het blijkt dat je erfenis of een deel daarvan kunt kwijtraken, kunt verliezen. Dat leert de Bijbel nou eenmaal. Hm? Nou ja. Maar waardiglijk. De roeping met welke gij geroepen zijn. Dan wil je ogenblikkelijk weten hoe dat eruit ziet. En weet u, er zijn de mensen zat die daar dikke boeken over geschreven hebben, over hoe wij dan als christenen onze levens zouden inrichten. Dan wel ons gemeenteleven zouden inrichten. Hoe onze relatie moet zijn, want het hele leven bestaat alleen maar uit relaties. Nergens anders uit. Nee, als je alleen op de wereld was, maakte het toch allemaal geen fluit uit. Toch? Nee. Dus het gaat altijd om relaties. En dat wordt dan ontleed hoe een relatie werkt en hoe je dat dan als christen moet inrichten. De wereld krijgt trouwens diezelfde boeken. Alleen sommige uitdrukkingen zijn dan anders. Het is een iets ander jargon, maar het is in principe volstrekt hetzelfde verhaal. En ja, dat dient ook allemaal tot niks. In de Bijbel krijg je dat niet. Daarom wordt er zoveel over gediscussieerd, dan wel gedelibereerd, of wat voor moeilijke termen daar nog. Maar echt geëvalueerd, ja, dat is waar. Nogal wat moeilijke dingen kom je dan tegen. De Bijbel geeft het niet, de Bijbel geeft alleen algemene dingen. Drukt ons alleen op het hart wie wij geworden zijn. En waarheen wij onderweg zijn. En dat het in ieder geval de moeite waard is. En voor de rest moet je zelf maar uit zien te zoeken. Maar je moet je roeping kennen. Dat is het eigenlijk, hè. En waar de apostel daarna over gaat spreken, nou ja, dat zijn die dingen vanaf vers 11 eigenlijk. Ik ga straks in op het stukje wat ertussen staat. Maar eigenlijk gaat het verder in vers 11. Namelijk, en dezelfde, namelijk God, heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Want we hebben nu eenmaal deel gekregen aan die gemeenschap der heiligen, weet u nog. Gezamenlijk hadden we het over, dat lijkt me nou wel even genoeg. We maken deel uit van een gemeenschap, inderdaad. Dus een kwestie van relaties. En in die gemeenschap heeft God sommigen gegeven tot apostelen, profeten enzovoort. Zodat het kan zijn natuurlijk dat of iemand onder u die positie zou innemen in de gemeente, wat hier besproken wordt. Want hij zorgt voor die gemeente. Wij zeggen hij organiseert de gemeente en organiseren wil zeggen van organen voorzien. En een ander woord voor orgaan is dan een functie eigenlijk, hè. Hij voorziet de gemeente van organen die dus een bepaalde functie in de gemeente vervullen. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Maar kijk, als je in Romeinen hoofdstuk 12 terecht bent bij het begin van het praktische deel van de Romeinenbrief. Dat loopt dus min of meer parallel dan, hè. Het begin van het praktische deel van de Romeinenbrief. Dan staat er in de eerste plaats dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend heilig goden welbehagelijk offer. Zo bid ik u dan, begin net als dit, hè. Zo bid ik u dan, door de ontfermingen Gods, dat gij, en hier heet het, wandelt waardig de roeping. En daar staat er gewoon dat gij uw lichamen stelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Waarom ook niet? Je kan zeggen dat onze roeping in ieder geval is, nu al, die van priesterschap. Het kan onder dat woord gevat worden. Namelijk de dienst aan de Heer, de dienst aan God. En daarvoor moet men beschikbaar zijn. En dus dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. En daar gaat het dan vervolgens ook over de vernieuwing van uw gemoed. Dus de verandering van uw denken. Dan ging het hier toch ook over. En dan gaat het over opdat gij mocht proeven. Dat bus slik ik nog net in. Opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Dat wil zeggen voor uw persoonlijk leven. Individueel. Dat kan niemand je vertellen. Dat leert de Bijbel je ook niet. Dat kan namelijk niet. Dat is voor ieder verschillend. En het heeft iets van doen met dat de gemeente nou eenmaal geleid wordt naar zo'n stelling. Maar onderweg wordt men ook geleid in een bepaalde positie in de gemeente. Zo zou dat nou eenmaal gaan. En dat moet je dus ondervinden in de praktijk. En daarom staat ook dat gij mocht proeven. Dat is inwendig waarnemen. Hè? Dat is proeven. Inwendig waarnemen. Dat je mocht proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Daar gaat het om. Maar in ieder geval, er wordt niet gezegd die zus zo en dit dat. En er is geen algemene regel voor iedere gelovige of wat dan ook. Je komt onvermijdelijk weer terecht bij het tegenwoordige werk van Christus. Dat zo onbekend is, weet je wel. De bouw van de gemeente dus. En daarna kom je terecht bij... Wat is de gemeente voor een ding? En dan bedoel ik dus... De gemeente, namelijk de gemeente van de verzamelde gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan de opname van de gemeente. Dat is de gemeente. Ik heb het niet over oud-testamentische gelovigen of toekomstige gelovigen, wanneer dan ook maar. De gemeente. Kortom, dan moet je leren wat de gemeente voor een ding is. Je moet leren waar je deel van uitmaakt en waar je in betrokken bent geraakt. En pas daarna en daardoor kun je je eigen positie daarin vinden. De eigen specifieke positie dan. Zo werkt dat. En, dan gaat het, en als dat gezegd is, hij heeft sommige gegeven tot... Elders staan die dingen veel uitgebreider. In Romeinen namelijk ook, in Romeinen 12... gaat het ook over die zogeheten geestelijke gaven. En dan hebben we het natuurlijk ook nog uitgebreid in 1 Korinthe. Dat is het idee. Maar nadat dat genoemd is, staat er toch weer dat het doel is dat wij allen, vers 13... dat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs. En dan krijg je dus weer hetzelfde verhaal. Want wij zijn allen als gemeente één. En wij functioneren individueel als lid van die hele gemeente. En ik zeg het altijd cynisch en ook altijd hetzelfde. Om dit te vermijden, dat wij allen individueel zouden functioneren binnen die ene gemeente, heeft men naast die ene gemeente een andere gemeente opgericht die men zo noemt. Kerk of gemeente, hoe men die maar noemt. En daarin gaat men vervolgens zelf dan de functies verdelen. Het zij bij aanwijzing... autoritair, het zij bij loting, het zij bij stemming... want ja, het moet tegenwoordig bij stemming... want we zijn democratisch geworden in de wereld... en dus in de gemeente ook. Ik vind het een komisch verschijnsel altijd, hoe die dingen dan gaan, hè. Zo, ja, ja. Maar ja, dat was allemaal niet de bedoeling. Die ene gemeente bestaat, ondanks dat anderen er andere oprichten... die ene gemeente bestaat nog steeds... En het werk des Heren verandert niet, dus hij regelt dat nog steeds zo. En we zouden plaats in zijn gemeente innemen. En dat andere zou ik allemaal niet zo erg vinden, waar het niet dat het gewoonlijk zo is... dat als men in een eigen opgerichte gemeente daar een positie inneemt... dan wordt het vaak heel moeilijk om een positie nog in te nemen... in die ene echte gemeente, met een hoofdletter. Nee, niet noodzakelijk... En soms loopt het ook redelijk parallel, maar dan nog. Het zijn twee verschillende dingen. En het kan elkaar alleen maar in de weg zitten natuurlijk. Bovendien, als je echt staat te vertellen zoals ik nu... dat er maar één gemeente is die de Heer aan het bouwen is... dan heb je prompt problemen als je daarnaast ook nog moet functioneren... omdat je door loting of door... aanwijzing of wat dan ook, een positie inneemt in een zelf opgerichte vereniging. Op den duur gaat dat niet. Dat kun je nou wel willen en denken. Maar het moet noodzakelijk ergens grenzen trekken. Het moet met elkaar in strijd zijn. Dat kan ook niet anders. Nou goed, daar zijn ook dikke boeken over geschreven trouwens. Over in welke mate de door ons opgerichte, dan wel in stand gehouden kerkelijke instituten gelijk zijn aan wat de Bijbel een gemeente noemt. Nee, er bestaat nog steeds tot vandaag een discussie of een ongelovige lid mag worden van de christelijke kerk, van een christelijke kerk. Of een kerk alleen maar mag bestaan uit gelovigen. Men heeft dat algemeen afgeschaft, het idee dat de kerk alleen bestaat uit gelovigen. Want er zijn die kerken zo klein en dat heeft financiële consequenties. En het heeft ook consequenties voor de machthebbers in die kerk namelijk. Dat verkleint een, hoe noemen ze dat, rayon. Nou ja, ja, doe maar weer. Dus vooruit maar weer. Nee, dat zijn ingewikkelde dingen uit de loop der tijd. Maar dat komt omdat men die twee met elkaar verward. Of uit elkaar wil halen, maar als men ze echt uit elkaar haalt... hebben ze geen reden van bestaan meer. die zelf opgerichte verenigingen. Dus ja, het moet toch iets overlappends hebben. Maar ja, dat is altijd... Dat wringt, ja. Dat is zo, ja. Ik kan het niet helpen. Goed. Maar men zou inderdaad tot eenheid komen. Dan gaat het weer over het collectieve van de gemeente. En dat men 5 vers 15 de waarheid zou betrachten. Alles sinds ze opwassen in hem. En dat kan alleen als men niet meer vers 14 door de vloed heen en weer bewogen wordt met allerlei wind van leer. Zodat je ziet dat het opwassen in de waarheid toch van alles, en ik bedoel echt alles, van alles van doen heeft met de leer. Maar iedereen weet dat de leer altijd verdeeldheid brengt. En de Bijbel zegt, nee, het brengt eenheid. Ja. En hoe dat komt, dan heb je weer, dat zijn die twee standpunten weer. Natuurlijk brengt het verdeeldheid, het zondert af van de wereld. En het richt ons... Het woord van God, de leer dus, richt ons op Christus, brengt ons dichter bij hem enzovoort. Dat brengt automatisch met zich mee een afzondering van. En dus verdeeldheid, ja. En ook binnen de gemeente met een hoofdletter, want daar zijn er natuurlijk ook die op een gegeven moment vinden, nou, dit was wel genoeg. Tot zover, en ik ben er heel blij mee. En de rest, dat zie ik dan later wel. Oh, de rest geloof ik ook wel, weet je wel? Zo. Ja, die vinden dat wel prachtig. En voor zover God er is, soms denk ik dan meteen Baal of Allah, voor zover God er is om ons een beetje blij te maken, dat is ook tamelijk evangelisch trouwens, voor zover God er is om ons blij te maken, nou, ik ben blij, dus dan is het zo goed. Hè? En daarom zingen we het ook, ben zo blij, Jezus redde mij. Alleen achterom kijkend. Nee, ik heb daar geen bezwaar tegen, maar ja. Ik beschouw het dan ook als een kinderliedje. He? Ja. Nou goed. Maar wij zouden niet meer kinderen zijn die heen en weer bewogen worden. En dan gaat het in vers 16 over Christus. Nee, vers 15 nog steeds. Christus die het hoofd is van de gemeente. Net als in hoofdstuk 1, zoals u nog herinnert, hopelijk. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Ik vind het een leuke zin, want hij is bijna niet te volgen. Hij is verschrikkelijk gecompliceerd. Redenkundig wel te verstaan, maar dat maakt weinig uit, want de woorden die gebruikt worden zelf, die brengen voldoende in zichzelf mee om te begrijpen waar het over gaat. Het gaat over binden, voegselen, lichaam, want lichaam is ook een samengestelde eenheid, dat weet u, hè? Dat is wat lichaam is, hè? Een samengestelde eenheid, ja. Het gaat dus om samenvoeging, een eenheid. En die eenheid komt tot stand door ieder deel afzonderlijk. Elk deel afzonderlijk draagt uiteraard bij aan die eenheid. Petrus heeft het dan over, we zijn alle levende stenen. Maar samen vormen we die ene tempel. Ieder in zijn plek, ieder op zijn plaats. En in een lichaam, dat wil zeggen in een levend lichaam, is dat ook zo, al die organen samen dragen bij aan de eenheid van het lichaam en daarmee houden ze elkaar ook in stand enzovoorts. Dat is wat ons op het hart gedrukt wordt. Zo is dat. En ja, en dus, wat je daarmee moet, ja, je moet toch op een gegeven moment zien te beproeven, je moet proeven wat je eigen plaats in dat geheel is. Vooralsnog. Nee, ik laat wat ruimte over dat dat veranderen kan. En weet ik veel. Maar op het moment dus, wat je eigen plaats daarin is. En meer staat het dus ook niet. Uitgebreider gaat het niet. Als er voor zover er hierna nog het een en ander staat. En er staat nog het een en ander in de volgende hoofdstukken. Gaat het trouwens hoofdzakelijk niet eens over de situatie in de gemeente. Het gaat hoofdzakelijk over de relaties die wij noodzakelijk hebben buiten de gemeente. Omdat we nou eenmaal nog in het vlees zijn en hier op aarde leven en deel uitmaken van een wereldse maatschappij, waar ook van ons verwacht wordt dat we daar een plaats innemen. Dat leven moet ook onderhouden worden op een of andere manier. En hoe staan we daar dan tegenover? En dat wordt beschreven. Maar het gemeentelijk leven als zodanig, nou ja, eigenlijk niet. Nee, er staat de wereld, zo en zo, werken de duisternis. Ja, daar hoor je niet bij, dus laat dat maar. En beproef wat de Heere wel behagelijk zijn. Nu staat het in 5 vers 10. Ik citeer hem dus straks uit Romeinen 12, vers 3 of zo. Daar in de buurt. Maar hier staan precies diezelfde dingen. Er staat gewoon, heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werkende duisternis. Met de wereld. Toen ze iemand, dan kun je er beter maar uitgaan, letterlijk. Weet je wel, dan worden de communes gesticht. Of een eigen koninkrijkje op aarde. En dat is allemaal gebeurd. Bovendien hebben we daar ook voor een belangrijk deel het kloosterleven aan te wijten. Het kloosterleven aan te wijden. Behalve dan dat die kloosters ook wel in zichzelf goede dingen gedaan hebben. Waaronder zichzelf in stand houden. Ik bedoel, de kloosterlingen, hè? Ja, ja. Dat zijn natuurlijk ook gewoon communes. Die maar één doel hebben. En dat was nogal kapitalistisch eigenlijk. Hetgeen toch wat vreemd is voor een commune. Maar ja. U weet, de grootste commune in de wereld is de Rooms-Katholieke Kerk. En het is tegelijkertijd de meest kapitalistische. Het is toch de grootste secte trouwens in de wereld. Maar het woord secte moet ik de laatste tijd weer veel gebruiken. Op doktersvoorschrift. Ja. Nou, doe maar. Maar meer niet. Er staat hoe dat is met het oude leven. Oké, en er zijn ook regels voor ons als gelovigen. Maar voor echt binnen de gemeente niets van dat alles eigenlijk. Het is maar één ding. Namelijk, je door de Heer laten onderwijzen, dat is wat het is. En dat is dus niet maar een hobby voor enkelingen of iets dergelijks. En ze bepaalt niet onnuttig zoals anderen er tegenaan kijken. Die denken, dat is onnuttig, waar dient dat naartoe? Alleen maar theorie. Die hebben helemaal nog niks begrepen. Het is geen theorie, het is waarheid die je bekendgemaakt wordt. En daar leer je mee leven. In deze wereld die in het algemeen beheerst wordt door de leugen. Zie? Nou goed, nou weer terug naar het begin van het hoofdstuk. Dat gij wandelt waardig de roeping, dat wil zeggen als een waardig kind van God. Een dienende positie binnen het lichaam innemend. En dus onderworpen aan de troon der genade. Om dan ook nog maar even uit te wijken naar de Hebreeënbrief. En zo'n wandel ziet eruit als volgt, vers 2. Met alle ootmoedig, niet met een beetje, hè, ootmoedigheid. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Het gaat dus om gemoedsgesteldheid. Het is wel aardig dat wij in Romeinen 12 dus lezen dat men zijn lichaam zou stellen tot levend heilig God wel behagelijk offer. Om vervolgens veranderd te worden in het gemoed. Dat staat er. En hier heet het met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Want als je de waarheid leert kennen, Dan zou je dus moeten komen tot deze dingen. Bovendien, die termen die hier staan, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid. Zijn natuurlijk toch termen die we uit de Galatenbrief kennen, uit Galaten 5, waar diezelfde dingen genoemd worden als vruchten van de geest. En dus als het resultaat van kennis der waarheid, want daar komt het op neer uiteraard, hè? De geest leidt ons in heel de waarheid en de vruchten van is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en wat het maar was allemaal. En hier staan dat dezelfde soort termen. Dat zou de basis zijn van onze leven, zou kenmerkend zijn. Niet maar voor ons gedrag uiterlijk, maar voor ons gemoed innerlijk. En ook dat, ja, ik zou zeggen, dat zijn twee dingen. Dat is niet waar natuurlijk. Dat is één ding, maar het probleem met al die voorschriften en goed bedoelde adviezen, nonsens, al goed bedoelde adviezen die wij krijgen, is dat ons geleerd wordt hoe we ons fatsoenlijk moeten aanstellen. Dat wil zeggen, hoe we ons moeten profileren. Ik zoek een paar woorden die op ere eindigen. Wij moeten ons profileren als ootmoedige mensen. Of als zachtmoedige mensen. Daar heb je een spindokter bij nodig. Een hele spindokter, ik weet niet welke spin dat is. Een spindokter heb je nodig. Iemand die aan je image bouwt, hè? Aan je imago. Is een imago niet een larve, eigenlijk? Doe maar. Het is maar wat je met zo'n woord doet. Maar men doet zich voor als. En het eigenaardige is dat vooral atheïsten, vooral de atheïstische humanisten overigens, die hebben de indruk van het christendom alsof iedereen zich inderdaad aanstelt. Men doet een spelletje. En ik persoonlijk krijg gewoonlijk ook die indruk, moet ik eerlijk zal wat erbij zeggen. Heel dikwijls. Dan hoor ik een stem op de radio. En dan denk ik, ik zit toch niet te luisteren naar, jawel, ja zeker wel. En dan denk ik, wat, soms roep ik het ook, nou dat klinkt ook evangelisch. Gewoon de stem. En dat is gewoon het gemaakte ervan. Ze maken een stem. En dat is, volgens mij is het zo, is dat de psychologische consequentie van dat men iets staat te vertellen waar men zelf ook niet in gelooft. Of wat men zichzelf wijs maakt. En dus zet men een stem op, maar die is ook niet echt. Wat men vertelt is niet echt en daarom is... Ik zal er nog wat iets anders bij zeggen. Dan zal ik nog een beroepsgroep onderuit halen. Dat is deze. Ik vergis me wel eens. Dan blijkt het toch niet een stem te zijn van christelijke signatuur. Maar dan is het de stem van de een of andere acteur. Een Nederlandse, wel te verstaan. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ben niet goed op de hoogte. Ik kijk weinig televisie, ik luister weinig radio. Dus ik weet het niet, maar ik heb altijd de indruk dat die Nederlandse acteurs, die vertellen een verhaaltje, die dreunen het op. Ze hebben het even uit het hoofd geleerd voor de gelegenheid. En ze moeten een bedroefd gezicht trekken of een blij gezicht. Dus een blij gezicht doen ze zo. En dan vertellen ze het verhaaltje. Enzovoort. Maar je hoort dat het gewoon flauwekul is. Dat het een, laat ik maar gewoon zeggen, slecht geacteerd is. Gewoon slecht, slecht, slecht. En dan kun je zeggen, het zijn onze beste acteurs die we hebben. Dan zeg ik, dat is triest, triest, triest. Dat betekent dat ons hele Nederlandse volk bestaat uit acteurs die verhaaltjes vertellen. Want ja, soms hoor ik ook zo iemand en dan is het een politicus, hè. Maar je hoort meteen dat hij het niet gelooft, hè. Dat meen ik echt.
Ik vind, hè? Politici zijn goede acteurs.
Nou, ja, nou, ik noem het vaak buiksprekers. Weet je wel? Je vraagt je af wie erachter steekt en wie het voorgezegd heeft en zo. Maar je hoort dat het niet echt is. Maar er is iets specifieks christelijks, met een kleine c uiteraard, daaraan. Het is niet echt. Neem nou een predikant. Zodra die op de kansel staat, dan zet hij een stem op. En dan is hij ineens iemand anders. En dan moet je, wat voor zin heeft het om te geloven wat hij daar zegt? Het is toch een en al gemaaktheid? Toch? Ja, ik kan er slecht tegen, maar...
Masker. Masker.
Ja. En dus men gaat zich, om terug te keren naar het vers dan... men gaat zich ootmoedig gedragen. En zachtmoedig gedragen. En zich langmoedig voordoen, enzovoorts. En men doet verdraagzaam. Dat is nog het makkelijkste, dat laatste, verdraagzaamheid. Want verdraagzaamheid is de positieve term... voor wat langs de andere kant domweg heet onverschilligheid. Die heb je toch, hè? En ik ben van mening dat we leven zogenaamd in een verdraagzame maatschappij. Nou, denk ik dat dat zwaar tegenvalt ook nog. Maar de overheid heeft als ideaal een tolerante maatschappij. Dus die prediken dat, hè? Dat we verdraagzaam moeten zijn... naar ook andersdenkenden, andere groepen in de samenleving enzovoort. In werkelijkheid ben ik van mening dat diezelfde lui volstrekt onverschillig zijn... want gaat ze alleen maar om zo lang mogelijk te blijven zitten op dat plusje daar... want dat levert lekker wat op en daarna hebben we... nou goed, laat maar zitten. Ze mag wel lustelingen, toch? Anders zaten ze daar niet... je hebt ze nodig, weet ik ook. Ik ben dankbaar, zeg ik ook altijd, dat zij dat klusje opknappen. Ze brengen er niks van terecht, maar ik ben niet beschikbaar, hoor. Dus, nee, ik deug daar ook niet voor, dus iemand moet het doen. Dus, maar daarom kunnen we het wel eens even controleren. Ze moeten toch gecontroleerd worden, die lui. Nou, doe dat maar. Het is een en al... nep, list en bedrog, enzovoorts. Maar bij nader inzien, dat is natuurlijk uiteindelijk de hele samenleving zo. Hè? En wij als gelovigen zouden in de vrijheid staan. Bij ons gaan de maskers af. Dit was het dan. En nou met z'n allen eruit. We komen tot de Heer en nou worden we eerlijk. En laten ons vullen met die waarheid, met dat woord. En de vrucht daarvan kan niet anders zijn dan ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid en dat soort dingen meer. Wie zijn wij? Verloren zondaren. Uit genade zalig. Er is geen verdienste van onze kant bij. Dat we deel uitmaken van de gemeente is niet het resultaat van ons streven of iets dergelijks. De Heer heeft ons er nog eenmaal in geplaatst. En dat is het dan. Dus, en vandaar. En dus wandelen waardig deze roeping is met ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. Want het gaat erom dat wij inderdaad van die gemeenschap deel uitmaken. Daar is ook niks meer aan te doen. Daar horen we namelijk bij. De Heer heeft ons lid gemaakt van die gemeente. Toch? Nou. En dus zouden we ons benaastigen niet om die eenheid tot stand te brengen. Niettemin, het vers wordt voor dat doel wel misbruikt, hè? Dit vers. Nog een paar andere trouwens ook. Men leest, u benaastigen te behouden de eenheid des geestes. En men leest alsof er staat, u benaastigen tot stand te brengen de eenheid des geestes. De meest vreemde dingen vind je in dit verband altijd. Die andere is natuurlijk gewoon uit Johannes 17. De beroemde uitspraak in het gebed van de Heer Jezus. Vader, ik wil dat zij allen één zijn. En die gedachte wordt dan vele malen herhaald met verschillende termen. Ik wil dat ze allen één zijn. En daarna doet men alsof het de Heer aan ons gevraagd heeft om te zorgen dat wij een eenheid worden. En men beschouwt het als een opdracht naar ons toe. En daartussenin beschouwt men het als het ene onverhoorde gebed van de Heer. Die heb ik uit evangelische kring. Bij nader inzien uit Heverlee. Maar goed. Het onverhoorde gebed van de Heer. Hoezo onverhoord? Het enige wat wij hoeven te doen is al die andere gemeenten en kerken als zodanig niet te erkennen. En dus die woorden ook niet schrijven met een hoofdletter, zal ik maar zeggen. En ons bewust te zijn dat we deel uitmaken van de gemeente en daar de consequenties uit trekken. That's all. Hoezo niet verhoord? Wij zijn één. Hm? Maar heel wat prediking, heel wat leer is in de praktijk, hetzij direct, hetzij indirect, de ontkenning van die eenheid die er is. Een indirect voorbeeld is dan weer die leer van de gemeente is de bruid. En dat is niet meer zo'n leertje, hoor. Dat is een heel grote, uitgebreide leer die zijn stempel drukt op heel de ecclesiologie, zal ik maar zeggen. De hele leer van de gemeente. Dat wil zeggen, wij zijn onderweg naar de Heer en naar de vereniging met hem. En onderweg moeten wij ons voorbereiden op onze ontmoeting met de Heer, onze eenwording met de Heer in de bruiloft des lams. En de bruid wordt geacht de hele dagen te baden in ezelinnenmelk. Waar ze houden die ezel vandaan, denk ik altijd. Maar vooruit. En meer van dat soort dingen. En dat is dus de ontkenning van de eenheid die er is. En voor zover er iets zou zijn als voorbereiding op die toekomst, dan moet ik je zeggen, ja, daar hebben we het over. Dat is gewoon wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn. En niet vanuit een vrouwelijke positie, maar vanuit een mannelijke positie eigenlijk. Dat wil zeggen onderweg naar de zoonstelling. Omdat wij geacht worden naar Bijbelse maatstaven, naar de Bijbelse beeldspraak, worden wij geacht te zijn leden van het lichaam van de bruidegom. Nou ja, uitgebreider wil ik daar niet op ingaan, maar het was alleen maar om aan te geven dat die positie van de gemeente als zodanig ontkend wordt in de praktijk, direct en indirect. En de bedoeling daarvan is natuurlijk om het tegenwoordige werk van Christus aan de kant te schuiven. Te verdoezelen. Hé, mooi woord, verdoezelen. Verdonkere manen even te mystificeren, weg te werken. En het gevolg is dan ook inderdaad dat over dat tegenwoordige werk van Christus feitelijk niks bekend is, hè. Nou ja, bij ons denk ik dan hooghartig, dan wel arrogant. Maar in het algemeen weet men het niet. En dat komt omdat men de gemeente ook niet kent. Men heeft naast Christus een gemeente opgericht, nou velen. En daarin doet men zijn eigen werk. En de Heer, ja, moet daar dan, het is dan voor de Heer, dus die moet daar dan genoegen mee nemen. Maar ik kan u zeggen, hij neemt er niet alleen geen genoegen mee, hij neemt het ook überhaupt niet. Het is niet van hem. Met alle opmondigheid, zachtmondigheid, dat is de vrucht van de geest en dat is de verandering van gemoed en wat het maar was. Elkander verdragende. Iemand heeft ooit een streepje gezet, accentteken boven de E van verdragende. Verdragende. Dat vind ik wel nadig eigenlijk. U benaarstigende, dat wil zeggen, daar gaat onze energie in. Dat is heel naar. U benaarstigende, dat is het streven ergens naar toe. Vandaar benaarstigen. U benaarstigende te behouden, niet tot stand te brengen. Te behouden de geestelijke eenheid. En dat begint uiteraard bij het erkennen van die geestelijke eenheid. Maar als je als evangelische professor dan nog roept, het is het enige onverhoorde gebed van de Heer, dan ben je toch een eind uit de richting, denk ik. Dat is een understatement. Want als je het echt serieus neemt, een streek, dan ben je gedisqualificeerd gewoon, hè? Dan heb je geen idee meer waar het over gaat. Toch? Het begint met het erkennen van die eenheid die er is. En daarna kun je hem bewaren, daaruit leven, vanuit dat beginsel leven. En dan bewaar je hem. Een uitwendige verdeeldheid, mensen, maak je daar ook niet zo druk over. We zijn allemaal verdeeld, al was het omdat we gewoonlijk allemaal verschillende namen dragen. Enzovoorts, hè. En op een verschillende datum geboren zijn en weet je veel wat. So what? Ja. Übernachtigende te behouden, vast te houden, te bewaren, de eenheid des geestes. Ik heb hem steeds, tot nog toe, nu net, heb ik hem steeds gelezen als geestelijke eenheid. Dat lijkt me ook 100% verantwoord. Maar u kent de verhaal langzamerhand, hè? In de term geestelijke eenheid is geestelijk een bijvoeglijk naamwoord. En eenheid het zelfstandig naamwoord. Dat is dus het woord waar de klemtoon op valt dan. Als zelfstandig naamwoord. Maar in de uitdrukking eenheid des geestes komt de klemtoon ineens niet meer op eenheid te liggen, maar op geest. Want dan is het eenheid. Eenheid waarvan? Eenheid van de geest. En anders wordt het de geestelijke eenheid. Maar hoe je dat opschrijft, weet ik niet. Maar hoe je het uitspreekt, wel natuurlijk. Hè? Ja. U benaastigend te behouden de geestelijke eenheid. En of het dan met een hoofdletter geschreven moet worden, geest, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik geloof niet dat het enig verschil maakt in dit verband. Het punt is gewoon dat we niet een vleeselijke eenheid hebben, maar een geestelijke eenheid. Dat is ook wat vanaf de andere kant gezegd wordt in 2 Korinthe 5... in die tekst waar altijd de vragen over komen. Zodan van nu aan, ook begint ook met zodan. Zodan van nu aan kennen wij niemand naar het vlees. Maar de strekking is, wij kennen elkaar naar de geest. En kennen is het woord voor de gemeenschap. Met andere woorden, onze gemeenschap is er niet één die georganiseerd is langs de buitenkant. Onze gemeenschap is een geestelijke gemeenschap of eenheid. En dat verbindt ons aan elkaar. Dus u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid. En die geestelijke eenheid wordt toegelicht met het term door of zoiets. Want dat voorzetsels blijft altijd enigszins problematisch. Door de band des vredes, staat er. Nou, geestelijke eenheid begrijp ik. Band begrijp ik ook. Dat is eenheid, namelijk geestelijke eenheid dus. En vrede is ook eenheid. Want vrede heeft de betekenis dat minimaal 2 partijen die met elkaar overhoop lagen tot elkaar gekomen zijn. Dat is de betekenis in Grieks en Hebreeuws van het woord vrede. Ik maak mezelf altijd wijs dat het de verbastering is van vereniging. Dat is niet zo, maar dat doet er nou niet toe, hoor. Maar dat is wel wat het betekent. Maar hoe staan die woorden hier nou aan elkaar gekoppeld? Het gaat natuurlijk om eenheid, het gaat om een band, het gaat om vrede enzovoort. Ik geloof dat de NBG, die ik in mijn jeugd, want het was een jeugdzonde, wel eens gelezen heb. Omdat ik van Sinterklaas nou eenmaal een NBG-bijbel kreeg. Ja, nou ja, doe maar. Ik geloof dat daar staat, welke is de volmaakte band, als ik me goed herinner. En wat er dan staat, dat is denk ik ook wel waar. Niet dat ik er uitgebreid over nadenk, maar dat lijkt me zo vrede. Dus de volmaakte band of zoiets. Weet ik veel, zoiets. Maar we moeten die woorden hier. En ik heb er nooit anders van kunnen maken dan dat die band des vredes niks anders is dan het verbond des vredes. Ja, ik heb ooit iemand gekend die zei, maar er staat niets verbond, er staat band. Dan zeg ik, nou en, wat is nou het verschil? Je schrijft het anders. Ja, nou en? Maar inhoudelijk? Blijkt mij tot daar geen verschil tussen te zijn. Het is toch een band? En een verbond, als je een verbond hebt, heb je toch een band? Of zo? Los van of het gebruikelijk is om zo'n woord in die context te kiezen. Maar ja, literatuur is mede daarom literatuur, omdat je ook eens woorden gebruikt in een ander verband dan waarin ze gewoonlijk gebruikt worden. Dus ja, doe maar weer. De band des vredes, de geestelijke eenheid door de band des vredes. Ik ben van mening dat de term band des vredes gewoon slaat op het verbond des vredes. Hetgeen in het Oude Testament een alternatieve term is voor wat we kennen als nieuw verbond. En nou zeg ik het verkeerd om. Want hoe vaak komt de term nieuw verbond eigenlijk voor in het Oude Testament? Nou, ja, dat denk ik ook. Ik heb het niet gecheckt, maar zo uit mijn hoofd, voor wat dat waard is, één keer. Ja, Jeremia 31 vers 31. En dat is het dan wel. En voor zover het nog elders in de Bijbel voorkomt, nieuw verbond, Hebreeën 8. Maar daar wordt het aangehaald uit Jeremia 31. En voor de rest heet het niet nieuw verbond. Alleen in ons jargon wel. Je zou bijna denken dat Hebreeën 8 dus grote impact heeft gehad in het christendom. Maar dat kan je nou ook weer niet zeggen, hoor, dat zo is. Maar toen maar weer. Maar wij gebruiken de term nieuw verbond. Om een of andere reden die mij ook eigenlijk enigszins ontgaat. In de eerste plaats omdat het niet de gebruikelijke term is in de Bijbel. En in de tweede plaats omdat de term nieuw verbond betekent, omdat het erbij staat, nou ja, misschien niet in Jeremia 31, maar dan toch in Hebreeën 8, dat het betekent dat dus het oude verbond verouderd is en al in 600 voor Christus nabij de verdwijning was. Die kent u toch, die uitspraken uit Hebreeën 8? Hebreeën zegt gewoon, Jeremia heeft het ineens over een nieuw verbond. Nou ja, de Heer heeft het over een nieuw verbond, via Jeremia. En dat betekent dat vanaf dat moment het voorgaande gebod, dat wil zeggen het Mosaïsche verbond, dus oud is en verouderd. Want er is al een nieuw aangekondigd, officieel. En de term nieuw verbond is daarom voor mij wat vreemd, omdat zelfs degenen die geloven dat we onder het nieuw verbond leven, niettemin vast proberen te houden aan het oude verbond. Met grote stelligheid trouwens. Zodat we dan onder oude en nieuw verbond tegelijk leven, zodat oud en nieuw helemaal geen betekenis meer heeft. En daarmee ben je dus fundamenteel de hele heilsgeschiedenis kwijt. En dan kan je net zo goed Baal dienen of Allah, want er zit ook geen geschiedenis achter. Dan heb je een statische god. Dat wil zeggen een godheid die niks doet. Nee? En dan heeft de geschiedenis trouwens helemaal geen zin. En al dat soort dingen meer. Dan ben je alles kwijt. Maar dat is men ook kwijt, hoor. Het grote bezwaar dat men maakt tegen wat wij kennen als de leer der bedelingen, omdat het ook maar zo aan ons overgeleverd is. Het grote bezwaar dat men er tegen maakt is simpel dat daarmee de heilsgeschiedenis dan toch ontleed wordt in verschillende delen. Hoe dan ook. En ik deed zo, maar ik had ook zo kunnen doen. Dat maakt niet uit, maar het zijn verschillende dingen dan toch. En daar heeft men bezwaar tegen. En het verschil tussen oud en nieuw verbond, dat ligt er nog wel erg dik bovenop. Maar ja, daar worden dan ook dikke boeken over geschreven om het verschil weg te redeneren. Er wordt kosten nog moeite gespaard, denk ik dan ook, hè, voor dat doel. Nou ja. Maar band des vredes is gewoon de oud-testamentische term, de meer voorkomende term voor het nieuwe verbond dan de term nieuw verbond. Het heet verbond des vredes. Eventueel kom je dat verbond ook tegen onder de term eeuwig verbond. Maar dan moet ik u teleurstellen, die is in de praktijk voor de statistiek niet bruikbaar. Zo, niet zo zonder meer tenminste. Omdat het verbond der wet, het Mosaïsch verbond, ook een eeuwig verbond heet. En dat kan omdat vanwege de brede toepassing van het begrip eeuwig. Met andere woorden, wat de term precies betekent, zou uit het verband, zal altijd uit het verband moeten blijken. Dus de term als zodanig kun je niet zoveel mee. Heb je dat nog? En dan blijft dus gewoon over de uitdrukking verbond des vredes als de standaarduitdrukking. Nee, niet dat die zo vaak voorkomt, maar als de standaarduitdrukking voor wat wij het nieuwe verbond noemen. En dat het nieuwe Testament hier in Efeze dan heet verbond des vredes. Ja, dat is toch dezelfde term, lijkt mij. Verbond of bond, het band, dat maakt me verder niks uit. De min of meer vaste uitdrukking is dus verbond des vredes in het Oude Testament. En wij vinden de term voor de eerste keer, dat is in een moeilijke context overigens, maar ik noem het toch maar als eerste, in nummerie 25. Daar is een beetje lugubere geschiedenis, maar ja, die zijn er wel meer in de geschiedenis. In nummerie 25, waar sprake is van ontucht Sittim, impliciet afgoderij, een expliciet ontucht. En Pinhas maakt daar een eind aan. Die heet in vers 11 Pinhas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Die maakt daar een eind aan door, met zijn zwaard doet hij dat. Doe maar. En daarna staat er over hem, vers 12, daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. Gezegd in eerste instantie in ieder geval over die Pinhas. Die krijgt een beloning voor wat hij gedaan heeft, om zo te zeggen. Dus, ik geef hem mijn verbond des vredes en hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. In de kerkelijke traditie wordt dit in verband gebracht met het oude verbond. Meer specifiek met het priesterschap naar de ordening van Aaron. Dat wil zeggen het priesterschap onder het oude verbond. Zo van als beloning krijgt hij het priesterschap van een eeuwig verbond. En zoals ik al zei, de term eeuwig verbond wordt wel degelijk gebruikt voor het oude verbond. Alleen, dat erbij dus. Alleen moet ik er meteen bij zeggen dat men dat dan wel in de context zou moeten lezen waar die term staat. En dan wordt het gewoonlijk gevolgd door uitdrukkingen als in al uw geslachten en voor allen binnen uw poorten enzovoorts. Zodat het dan niet zozeer een tijdaanduiding is, althans niet in eerste plaats, maar gewoon, het staat gewoon voor iedereen. Dan heet het ook eeuwig namelijk, in de zin van onbegrensd, maar niet noodzakelijk onbegrensd in de tijd. Dus dat maakt de uitdrukking dan wat moeilijker, maar het blijft natuurlijk zo dat je die termen moet lezen in het verband waarin ze staan. Waar we hiermee van doen hebben, mijn zinziens, is maar niet met de instelling van het oud-testamentische priesterschap, maar met de aankondiging van een nieuw-testamentisch priesterschap. Want ja, uitdrukkingen als het verbond des eeuwige priesterdoms, ik denk zo dat als ik zou gevraagd hebben gewoon, zo, zonder inleiding, zo gevraagd, waar staat die uitdrukking eigenlijk, het verbond des eeuwige priesterdoms, dan had u zich achter de oren gekrapt of ergens anders en dan gezegd, nou, dat zal dan wel de Hebreeënbrief zijn. Hè? Want ja, daar gaat het over een eeuwig priesterschap en over een nieuw verbond. En over een eeuwig priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dus daar kom je dan terecht. En als u mij vraagt, wordt over het hoofd van Pinhas hier, over het hoofd van Pinhas heen gesproken, niet zozeer over het oud-testamentische priesterschap, al ben ik geneigd te denken dat het misschien dan toch geïmpliceerd wordt hier, maar dat de woordkeus dan toch zodanig is dat over dat oud-testamentische priesterschap heen gesproken wordt over het nieuw-testamentisch priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is een gebruikelijke constructie in de profeten. Dat gesproken wordt over een betrekkelijk aanstaande gebeurtenis, maar dat de woorden zodanig zijn gekozen dat ze spreken over een nog veel verdere gebeurtenis. En ik denk hier ook. Als voorbeeld mogen dienen, laat ons Adam maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En aanvankelijk lijkt dat die Adam te zijn, maar uiteindelijk het blijkt over het hoofd van Adam heen over de laatste Adam te gaan. En dan zegt hij, maar die heet toch geen Adam? Dan zeg ik, nee, maar hij wordt daar dus wel als zodanig aangeduid. En wij kennen hem als Jezus Christus. En voor zover hier over het hoofd van Pinhas heen gesproken wordt over het nieuw-testamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dan zegt u waarschijnlijk, maar die heet toch niet Pinhas? Dan zeg ik, nou, nee, net niet. Maar het scheelt niet zo heel veel. Het scheelt niet zo heel veel. Voor zover ik er iets van begrepen heb, is als je eerst Aaron hebt als priester van het oude verbond, waarvan hij ook model is, zal ik maar zeggen. Hij is meer dan alleen de eerste priester. Hè? Hij is de naamgever. Dat hele priesterlijke huis draagt zijn naam, om zo te zeggen. Hij is daar ook het model van en daarom heet het ook het Aaronitisch priesterschap. Ook van al zijn opvolgers, hoeveel het er maar waren. Kortom, hij staat voor het Oud-Testamentische priesterschap. Als hij dan uitdrukkelijk een zoon heeft die hem opvolgt, namelijk Eleazar, dan is die hier genoemd wordt in vers 11, is die Eleazar een beeld van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dat wil zeggen het tweede priesterschap, onder het tweede verbond, niet het eerste, maar het tweede, Eleazar. Vandaar dat we die naam nogal eens een paar keer tegengekomen in diezelfde profetische betekenis in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, al wordt het dan via het Grieks Lazarus. En de opgewekte Lazarus is uiteraard een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, enzovoorts. En als daarna bovendien nog gesproken wordt over Pinhas, deze man, dan gaat het, als u mij vraagt, maar dat is zo moeilijk in een paar woorden uit te leggen, gaat het nog steeds over het hoge priesterschap onder het nieuwe verbond, maar nu specifiek in verband met de hemelse toepassing daarvan. Dat wil zeggen, het is nog steeds Christus dus, de hoge priester van het nieuwe verbond, maar nu met nadruk, of exclusief moet je misschien zeggen, in onze tegenwoordige bedeling. En ik kom daarbij, dat is de kortste route, ik kom daarbij doordat Pinhas de samentrekking is van twee woorden, namelijk P, dat is de mond, het spreken. En Nahas, dat is Nagash, dat wil zeggen dat is de slang. En in ieder geval de slang uit nummer 21, even twee bladzijden terug, was het toch nummer 21? Ben ik er wel eens. Ja, de beroemde koperen slang uit het eerste deel van nummer 21 wordt in Johannes 3 verklaard als een type van de Heer Jezus Christus in zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, in onze tegenwoordige tijd. De slang. De verhoogde slang. Verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En daarna is de vraag, maar daarom is het zo moeilijk om het in een paar zinnen uit te leggen. De vraag is, maar wat doet de heer dan in zijn tegenwoordige hoge priesterschap? Nou ja, dat blijft altijd, maar wat is dan zijn tegenwoordige werk als hoge priester? En dan is het antwoord, wordt het antwoord gegeven in een heleboel psalmen onder andere. Hij maakt de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods, de heerlijkheid Gods bekend. Te midden van machtig veel volks, aan een grote gemeente of wat het maar was. Aan de zijnen. Kortom, aan de gemeente vandaag. Hij is degene, en dat is zo leuk samengevat in Hebreeën 1. Hij is degene die nu tot ons spreekt. Ik zei toch, de eerste verse van zo'n brief vatten de hele brief samen. En in Hebreeën kun je zelfs zeggen, in één vers eigenlijk. Natuurlijk, het is iets uitgebreider. Die hele samenvatting ook is wat uitgebreider. Maar eigenlijk al in één vers. Namelijk, God heeft weliswaar, dat is de inleiding. God heeft weliswaar in het verleden vele malen, voortijds, hè, veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken door de Zoon. Maar in deze laatste, in deze, let op deze, laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van het heelal. En dan wordt het uitgeweid. En daarna wordt er gezegd, nou ja, en om die reden is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En vanuit die positie spreekt hij tot ons. Dat is wat hij doet. En voor zover je kunt zeggen dat hij nog meer doet dan dat, moet ik toch zeggen dat al wat hij doet, doet hij door zijn spreken. Namelijk door zijn woord. Nu, niks anders dan dat. In de toekomst is dat anders. Dat wil zeggen, dan spreekt hij ook door zijn verschijning, in zijn openbaring. Dus dan worden het andere zaken. Maar in onze dagen kennen we hem specifiek als degene die als hoge priester dat woord bedient. Dat is ook wel het minste wat de hoge priester zou doen trouwens. Ik bedoel, dat is zijn core business. Ik heb de term geleerd van prins Klaus, dus dat kan. Die zei, de core business van het koninklijk huis is linten knippen. Maar goed, weg met het lint, deed hij toen. Dat deed hij zijn stropdas af, weet je nog. Maar goed, vond het prachtig, zulke dingen. Maar dat terzijde. Maar de core business, dat wil zeggen de essentie van zijn bezigheid, is dat hij tot ons spreekt. Hoe dan ook. En dat drukt zich uit in de naam Pinehas. Hij is dus de sprekende slang, eigenlijk. En vanuit de rechterhand God spreekt hij tot ons. De verhoogde slang, ik kan het niet nalaten. De verhoogde slang wordt trouwens uitgebeeld in de gevederde slang. Hè? Ja. Ja, uit Amerika. Uit Zuid-Amerika. Nou, Midden-Amerika. De gevederde slang, ik weet nog niet hoe je het uitspreekt. Quetzalcoatl of zoiets. Het is geen kwartel, maar Quetzalcoatl met een heleboel Q's en U's. En het is ook geen haan trouwens, maar zo heet die. En er is altijd nogal wat om te doen geweest, mede omdat hij verdacht veel op de Messias lijkt. En waarschijnlijk is hij dat ook, maar dat ga ik niet uitleggen. Maar de aardigheid is dat die gevederde slang, dat die veren uitdrukken zijn hemelse positie. Het komt in dat verhaal nooit goed tot uitdrukking. Maar in de Bijbel vind je hem ook, ergens in Jesaja, ik weet niet meer zo gauw waar, waar aangekondigd wordt de komst van een gevederde slang. Inderdaad. Als uitbeelding van een koning uit het Davidische huis. En ook daar is het aanvankelijk de een of andere koning, wiens naam mij natuurlijk nu ontschiet. Maar uiteindelijk is de Messiaanse profetie. Waarbij hij dus komt uit de hemel en vanuit een hemelse positie, vandaar de vederen. Hebben jullie die? Het is de linkse bladzijde, de rechtse kolom op een derde van boven. Daar ergens. Maar dat doet er nou niet zoveel toe verder. Maar via Pinehas, ik zei al, het is een moeilijke context, maar via Pinehas en via die uitdrukking Namelijk aanvankelijk de uitdrukking verbond des vredes in vers 12... meen ik dat het niet maar gaat over het oud-testamentische priesterschap... waarvan Pinhas ooit de erfgenaam zou zijn. Na Eleazar dus, alsnog. En die weer na Aaron. Maar dat het meteen gaat over het nieuwe verbond. Waarvan hij een type is en die hoge priester van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen, de Messias, Christus, zal een einde maken aan deze afgoderij en wat het maar was allemaal, dingen die hier beschreven worden. Het is veel verder rijkend dan alleen maar een incident. Bovendien, de hele geschiedenis hier is eigenlijk niet anders dan een incident. Van één man en één vrouw die wat deden wat niet mocht en... Enzovoort. Wat maakt dat voor de geschiedenis nou uit? Maar ja, het wordt vermeld omdat het verslag ervan dan toch elk geval een belangwekkende profetie inhoudt. En die slaat op de komst van de Messias en het nieuw verbond en een nieuw testamentisch priesterschap. En daar wou ik het voor wat betreft nummer 25 maar bij laten. Daarna sla ik verder naar Jesaja 54... In vers 7, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heer uw God. Dus die verborgenheid speelt een rol en de Heer zou zich ontfermen. Dat wil zeggen, lo rugama zou alsnog rugama worden. En het brengt ons in elk geval bij Hosea hoofdstuk 1 en dat soort dingen meer. Kortom, het brengt ons in nieuwtestamentische en in het bijzonder in gemeentelijke tijd. En dan staat er vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere. Uw ontfermer. En terwijl Jesaja uitgebreid aankomt de totale ondergang van de beide huizen van Israël, deelt de Heer mee, wat er ook gebeurt, het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer, uw ontfermer. En wat het betekent is uiteraard dat het nieuwe verbond, dat ligt vast. U zult zeggen, maar het is toch pas veel later bij Jeremia zo beloofd. Dan zeg ik, nou, het werd in nummer 25 aangekondigd als eeuwig verbond. Maar als die te moeilijk was, of althans niet doorslaggevend is, dan haal ik gewoon Galaten 3 erbij. En dan zeg ik, kijk, daar staat uitgebreid, uiteengezet, dat dat zogeheten nieuwe verbond niks anders is dan de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat zal niet wankelen. Of het nou gaat over onze bedeling of over de wederkomst van Christus en de uiteindelijke bekering van heel Israël, ja, het maakt weinig uit. Dat is in ieder geval het nieuwe verbond. En de Heer zegt, dat is wat in het vat zit en dat gaat wel gebeuren, wat er ook plaatsvindt. En het zijn profetieën in de stijl van Jeremia bijvoorbeeld, die dan alsnog aankondigt de ondergang van de Joodse staat, zodat dat dan ook, zodat dan de beide huizen van Israël hebben opgehouden te bestaan als koninkrijk in het beloofde land. Niettemin, Jeremia krijgt medegedeeld dat wat er ook gebeurt, Israël zou altijd het volk van God zijn en David zou nog steeds altijd iemand hebben op de troon. Maar die profetieën leiden allemaal naar het nieuwe verbond. Hè? Betekent dat de lijn gecontinueerd wordt op een of andere wijze, zo niet hier dan daar. En niet links dan rechts, en zo niet via de 2 dan via de 10. En in een veel lossere variant niet via de Joden dan via de heidenen. Net wat u wilt, maar het gaat wel gebeuren. En dat heet dan dat verbond des vredes. En in nummer 25 heette het al eeuwig verbond. En hier heet het mijn verbond, of het verbond mijns vredes, zal niet wankelen, zegt de Heer. En zo verder. Dat is Jesaja 54. Dan hebben we nog Ezechiël. En Ezechiël leefde in dezelfde dagen als Jeremia. Dat wil zeggen in de dagen van de uiteindelijke ondergang van de koninkrijken van Israël. Die worden door Ezechiël ook min of meer gekoppeld. Omdat Ezechiël nogal wat te zeggen heeft over Juda en de ondergang van Juda. In de eerste hoofdstukken ben je dan ook inderdaad, nou laat ik het anders zeggen, word je geconfronteerd met Jeruzalem en de verschijning van de heerlijkheid des Heren die daar zou verdwijnen en al dat soort zaken meer. Waarover ik het nou niet verder zal hebben. Maar aan de andere kant, ik zeg altijd met grote nadruk meteen, Ezechiël was aan de rivier Chebar en dat betekent dat hij was onder de 10 stammen in de verstrooiing. En niet onder de 2. Met grote nadruk. Want men denkt altijd maar die 10 stammen werden weggevoerd en daarna houdt het verhaal op. Daarna verdwijnen ze van de bladzijde van de Bijbel en van het toneel. Dat is niet waar. Ze zijn trouwens nog ten toneel gevoerd later in de geschiedenis, omdat ze onder de naam Skieten ooit nog eens een keer heel Canaan en dus heel Juda veroverd hebben. Wat? Het hele Midden-Oosten hebben ze in de macht gehad. En tot in Egypte aan toe. Maar omdat ze nou eenmaal niet imperialistisch waren, want Manasse en Efrem, nou Efrem misschien, maar Manasse was nou eenmaal niet imperialistisch en is het vandaag ook nog niet. We spreken over de Verenigde Staten. Die hadden ze weliswaar de vijand een lesje geleerd, maar daarna zeiden ze, kom jongens, we gaan weer terug. En dat deden ze toen ook. En onderweg hebben ze toen nog bijgedragen aan het herstel van de tempel enzovoort. In de dagen van Josia. Want daar vind je toch nog met lui uit de 10 stammen van Israël in het land. En hoe komt dat? Ja, omdat ze net het land veroverd hadden. Alleen in de ongewijde geschiedenis heten ze Skieten. De Skieten hebben dat gedaan. Dat was in die dagen, staan ook jaartallen bij, voor wat ze waard zijn. Maar ja, in de Bijbel worden ze dan natuurlijk geen Skieten genoemd. Ze zijn gewoon van de 10 stammen van Israël. En voor de gelegenheid dragen ze bij aan het herstel van de... Ja, daar zit natuurlijk ook nog weer symboliek achter, maar toen maar weer. Hè. Maar de andere kant is, het grootste deel ging niet in Assyrische ballingschap, maar is sowieso geëmigreerd, om zo te zeggen. Al of niet op de vlucht. En het laatste restje is inderdaad in ballingschap weggevoerd. Maar daar zond de Heer een profeet onder hen alsnog, namelijk Ezechiël. Waarom ook niet? De Heer had aangekondigd, geprofeteerd, dat ze in de ballingschap op een of andere wijze de Heer zouden dienen en zelfs tot geloof zouden komen ooit. Dus vooruit maar weer. En Ezechiël was dus aan de rivier Chebar. En daar werd hij op de hoogte gesteld en daarmee werden officieel de 10 stammen op de hoogte gesteld van de gang van zaken in Jeruzalem. Hoe het nou stond met het andere huis van Israël, het broedervolk. Dat is wat er gebeurt. Er was contact ook. Dat wordt ook in Ezechiël beschreven. En dan vind je in Ezechiël een profetie, meerdere trouwens, profetieën over hoe die beide huizen weliswaar aan een eind gekomen zijn in hun dagen, maar hoe die beide huizen in de toekomst alsnog weer verenigd zullen worden. Vandaar Ezechiël 34 over die beide kuddes, weet u wel. En Ezechiël 37, niet te vergeten, de beide huizen van Israël, Efrem en Juda. Juda en Efrem, één koninkrijk, één kudde, één koning, één herder. Niet meer twee volken, maar één volk enzovoorts. Nou, en in Ezechiël 34, waar dus sprake is van de komst van de goede herder. En ik roep al jaren, de goede herder is een andere term voor de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. In dat hoofdstuk lees je in vers 25. Nou, eerst krijg je natuurlijk vers 23. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden. Mijn knecht David zal ze weiden. En David de herder was de koning vervolgens, weet u nog? Maar die zal in het herder zijn. En daarna, en ik de Heere zal hun tot God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik de Heere heb het gesproken. Maar ja, David was al lang dood. En het gaat over de zoon van David uiteraard, over Christus, hè? Ja. En het volgende vers zegt in dat verband... en ik zal een verbond des vredes met hen maken... Nou ja, het lijkt me duidelijk waar dat over gaat. Dat gaat dus over de dagen van het nieuwe verbond. Als de Messias komt, die immers per definitie, als Messias dus... de middelaar en daarmee hoge priester is en koning van het nieuwe verbond. En dit verbond des vredes kan dus niks anders zijn dan dat nieuwe verbond. Zie. Nou ja, en zo verder... Volk heet dan ook weer eens weer Ami, mijn volk, in vers 30. En mijn schapen, in vers 31, en zo verder. En dan sla ik onder Ezechiël 37. Dat is die profetie van de dorre doodsbeenderen... en daarna die profetie over die beide huizen die weer één worden. En dan lezen we in vers 22. Ik zal ze maken tot één volk... in het land op de bergen Israëls. En ze zullen het alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer twee volken zijn. Of twee koninkrijken. En dan vers 23. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met een drekgoden. En dat is achteraf de kortsluiting nog met nummer 25. Die kwestie met pinaas. Ja. Nou ja. Want wat daar gebeurde staat model voor al die afgoderij en, in de geschiedenis van Israël. Vers 24, en mijn knecht David zal koning over... Let op, mijn knecht David zal koning over hen zijn. Want de knecht wordt tot koning. En zij zullen alle tezamen één herder hebben. En vers 26 en vers 25... Mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. Dat heette in Jesaja de gewisse weldaden van David. En ik zal verbond des vredes met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Nou, dat lijkt me duidelijk. En in nummer heette het dan nog priesterschap enzovoort. Maar ja, daar gaat het hier over. Alleen met andere termen. Koning, herder. En hier heb je dus opnieuw dat eeuwig verbond. Bijgenaamd verbond des vredes. Of andersom eigenlijk. En met grote nadruk. Dat is dus wat in Jeremia heet. Een nieuw verbond. En zijn tijdgenoot Ezechiël spreekt over verbond des vredes. Dan hebben we hem trouwens ook nog in Malachi 2... In vers 1, en nu gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Ja, dat zal wel. Indien gij niet zult horen en indien gij niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heer de Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden. Ik zal uw zegeningen vervloeken. Ik heb ook al reden elkeen dezelfde vervloek. Let op dat dit geschreven wordt aan een volk levend onder het judaïsme dat men kort geleden had uitgevonden. En waarin priesters waren die dat allemaal moesten bedienen enzovoort. En die worden hier toegesproken. De Joodse priesters. Zie, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien. De drek uw feesten, zodat men u met dezelfde wegnemen zal. Dat wil zeggen, de drek moet opgeruimd worden, maar de priesters verdwijnen mee. Vandaar dat de Joden officieel geen priesters kennen vandaag. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb... Opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer de Heerscharen, mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Verbond met Levi, verbond van vrede. En dat zijn de termen die aan de orde komen in nummer 25 inderdaad. Want het ging over Pinaas uit Levi, Levitisch priesterschap enzovoorts. En ik gaf hem die tot vrezen en hij vreesde mij en hij werd om mijn naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Want de lippen der priesters zouden, zo lees ik hem, zouden de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is engel des Heren der Heerscharen. Wel, wie? Wie is Levi? Engel des Heren der Heerscharen. Dus wie is Levi? Het is hier gewoon een naam voor Christus. En het is overdrachtelijk taalgebruik, want de bedoeling is natuurlijk een andere priester. Een ander die de functie van priester zal vervullen. En voor wat betreft de Levieten uit het Oude Testament en daarbij behorende priesterschap, dat ligt wat ingewikkeld. Krijg ik ook al die vragen over. Dat is namelijk zo gelegen dat weliswaar een einde gemaakt is aan het Levitische priesterschap na de ordening van Aaron, onder de wet. Maar het neemt niet weg dat volgens Gods beloften er altijd priesters zullen zijn uit Levi. Die dat dan toch niet geworden zijn na de wet des vleeselijke gebods, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En wat dat betekent, ja, dat is toch niet zo moeilijk. Het betekent dat er in onze dagen mensen zijn die van Levi afstammen en die geacht worden priesters te zijn. En de priesterlijke functie te vervullen. Maar niet omdat ze Levieten zijn. Maar ze vervullen daarmee toch een belofte uit het Oude Testament, dat er altijd priesters uit Levi zouden zijn. Jeremia 33 noemt dat ook, hè? Jeremia 33. Israël altijd Gods volk. Altijd iemand uit David op de troon over Israël. Of althans een deel ervan. En altijd iemand uit Levi priester. En dat bij de ondergang van de Joodse, het Joodse koninkrijk. Met andere woorden, dat is daarna gebleven ook nog. Maar dan in het buitenland. En het is ook gebleven in onze tegenwoordige tijd uiteraard. En hier zijn wat moeilijke uitspraken, omdat niet maar gezegd kan worden dat Levi definitief zal ontslagen worden, want dat kan eigenlijk ook niet. Omdat er altijd priesters uit Levi zouden zijn. Maar er komt een keer een echte Levi. En dat is de Messias. Bovendien, maar ik moet nu natuurlijk dringend stoppen, in Maleachi, dat is maar een kort bijbelboekje, maar de vraag is altijd, waar gaat het over? Want Maleachi betekent mijn engel. En dat komt terug in het boek, in uitdrukkingen als 3 vers 1. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Waarna de vraag is, maar wie is dan die engel, Maleachi? Wie is dan die engel die gezonden zal worden? En dan krijgt hij een heleboel namen mee. Een van die namen is Levi. De ander is gewoon Heer der Heerscharen. Of hoe heette die ook weer hier? Even kijken. De Heer der Heerscharen, ja. De engel. En een van de andere namen is Elia. Dat is 4 vers 5. En wat men erbij bedacht heeft was, het was Maleachi die dit geschreven heeft. Zie, ik zet de profeet en het is dan deze profeet. Dan ben je eraf, dat schiet lekker op. En daarna kun je er nog zelf wat bij invullen, want als het Elia kan zijn, is het ook nog Johannes de Doper. Maar het is natuurlijk de Heer Jezus zelf. En die gaat dan hier onder de naam Levi, elders heet hij Pinaas, dan weer heet hij Melchizedek en hoe je maar heet. Adam, David, noem ze maar op. Vers 5 noemde dus inderdaad, mijn verbond met hem was het leven en de vrede. Daar heb je dus verbond des vredes. Niet helemaal letterlijk de term, maar wel de gedachtegang. Wij zullen het daarbij laten en de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor uw profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we mogen zien hoe al die oud-testamentische profetieën samenkomen in de persoon en het werk van onze heiland. En we danken u te mogen verstaan dat wij deel zijn geworden, het voorwerp zijn geworden van uw werk in deze tegenwoordige tijd. De verzameling, de opbouw, de roeping van uw gemeente van eerstgeborenen. Van diegenen die deel zullen hebben aan uw hemelse positie en heerlijkheid, simpel omdat ze eerstgeborenen zijn. Wij danken u dat we die roeping kennen. En wij bevelen ons aan bij u, opdat wij waardiglijk zouden wandelen die roeping, door de kracht die u ons daartoe beloofd hebt te verlenen. De kracht van uw genade die in onze zwakheid volbracht zal worden. En daartoe onderwerpen wij ons aan die koning en hoge priester van dat nieuwe verband. Opdat onze levens daadwerkelijk mogen zijn tot eer van uw naam, want daartoe toch hebt u ons geroepen. En opdat we daadwerkelijk mogen delen in die heerlijkheid die straks zal geopenbaard worden, als eenmaal vervuld zal worden en wederop gebouwd zal worden alles hetgeen de profeten gesproken hebben. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, met uw woord, om Christus wil. Amen.